En wij gaan weer terug naar Zefanja. De profetie van Zefanja. Waar wij vorige keer hebben stilgestaan bij de situatie van Israël. Zijn er feitelijk alle stammen van Israël. Maar de situatie waarvan we moeten vaststellen dat daar hoegenaamd geen religieuze traditie was, behalve dan die van de Baaldienst en de dienst aan andere geïmporteerde goden van de buren, om zo te zeggen. Een verschijnsel dat ik denk ik toch niet nader hoef toe te lichten. Maar toch maar. Maar ik heb uitdrukkelijk geprobeerd u te vertellen dat wat wij kennen eventueel als de Joodse godsdienst, dat die dan toch pas is. Ik zoek altijd het verkeerde woord nou, maar ja. Die toch pas is uitgevonden, dan wel ontwikkeld, dan wel ontdekt, in elkaar gestoken, wat dan ook. Kortom, dat het judaïsme haar oorsprong vindt in Babel. Dat wil zeggen in de Babylonische ballingschap. Dit is geen nieuws. Dit is klassiek. Dat weet iedereen niet. Maar het is zo. En ik roep ook altijd meteen, want het judaïsme is in hoge mate gebaseerd op de zogeheten Babylonische Talmud. En die heet niet voor niks zo. In de Bijbelse geschiedenis vinden wij dat de 10 stammen van Israël, zijnde het Noordelijke Rijk en zijnde Israël, want die droegen de naam, dat die nooit de Heere gediend hebben, dat er nooit een koning was waarvan staat dat hij deed wat goed was in de ogen des Heeren, of is zelfs helemaal nooit. En dat de allereerste koning van het 10-stammenrijk, dat was Jerobeam, die via de profeet Nathan door de Heer het koninkrijk over Israël toegezegd kreeg. Zodra hij het kreeg, dat betrof dan maar toch niet meer dan 10 stammen, om praktische redenen die ik nou verder niet uitleg. Maar toen hij het kreeg, stelde hij ogenblikkelijk een andere rituelen in. Een andere godsdienst dus ook. Maar er staat er meteen, hè? Je kunt het meteen nalezen. En een feest niet in de 7e maand, maar op de 8e maand enzovoorts. En Galdere Kalven in, je was ook alweer in Gilgal, geloof ik. En in, wat het maar was, Bethel. Toen maar, kortom, meteen afwijken van de dienst aan Jehovah. En dat rijk, dat koninkrijk, is berucht geworden vanwege de Baaldienst die zij dan ook geëxporteerd hebben over de gehele wereld. Zodat je tot in Amerika aan toe de overblijfselen vindt van de Baaldienst. Hebben ze je dat wel eens verteld of niet? Nee. Nou ja, dat is zo. Hoe weet ik dat? Ja, omdat er over gepubliceerd is. Maar bij de Amerikanen ligt dat ook niet lekker, want die houden vol dat Amerika pas ontdekt is in 1492 door Columbus. En anders word je ontslagen van de universiteit en van je leerstoel. Maar dat is echt waar. Ik zeg altijd, Columbus ontdekte Amerika en wat vond hij daar? Mensen. Dan heeft hij dus niet Amerika ontdekt. Dat is niet zo moeilijk.
Engelssprekende mensen.
Ook dat, ja. En ze schreven zelfs Fenicisch, maar ja, toe maar. Ik hoef het daar niet verder over te hebben. Maar de 10 stammen dus, onder de naam Israël. Daarnaast had je dan dus de 2 stammen en zoals we gezien hebben, daar was af en toe een enkele koning waarvan staat dat hij wandelde in de voetsporen van zijn vader David. Daar hebben we vorige keer over gehad, vanwege koning Josia, die immers genoemd wordt in vers 1. Maar dat was dan toch, in geval van Josia, was dat de herontdekking van, op zijn minst de boeken van Mozes. Tot verrassing van iedereen die erbij betrokken was. En toen hebben ze het paasfeest gevierd, omdat het daarin stond, in de wet, in de Mozaïsche boeken enzovoort. Maar het betekent tegelijkertijd dat ze dus volledig van het pad waren. De Heer vergeten waren, de wetboeken vergeten waren, enzovoorts. Nou, daar bedoel ik, dat is ook aanleiding geworden tot wat in hoge mate dan hier in Zefania beschreven wordt. Namelijk de ondergang van Jeruzalem en daarmee van Judea, zijnde het tweestammenrijk. Dat niet Israël heette overigens, maar gewoon Juda, naar de belangrijkste stam. Omdat nou eenmaal de stam met het eerstgeboorterecht, dat was die van Jozef en via Jozef die van Efraïm, behoren tot de 10 stammen. Maar doe maar. Maar het leidde tot de ondergang van een tweestammenrijk, omdat het de Heeren niet diende. Dat is het. En toen kwamen ze, maar ik zeg het nou even in twee zinnen. Toen kwamen ze in Babel terecht, althans in de Babylonische ballingschap. En voor zover men daar terecht kwam, had men ineens de behoefte om de Joodse identiteit, hun eigen identiteit, in ballingschap te bewaren. En hoe kun je dat dan beter doen? Door een godsdienst in te stellen. Nee, ik zeg het niet sarcastisch of cynisch. Dat is wat er gebeurd is. En dat is een idee, want als je tegenwoordig orthodox of iets minder orthodox joods-religieus bent, word je overal ter wereld en ook onder de andere Joden erkend als Jood. Ongeacht dat je moeder een Filistijn was en je vader een verdorven Syriër. Ik leen even een paar woorden ook uit de Bijbel. Dan tel je als Jood. Dat is doorslaggevend. Nou, zo was het ook. Dat wil zeggen, de Joodse religie, het judaïsme, diende in hoge mate tot instandhouding van wat men noemde, beschouwd als de Joodse identiteit. Hetgeen geen onbelangrijk ding is, want ook in onze dagen, waar het merendeel der Joden überhaupt niet religieus is, en zeker in de staat Israël, daar blijft dus de vraag, wie is eigenlijk een Jood? En je denkt dat die vraag makkelijker op te lossen is dan de vraag wie is eigenlijk een man of een vrouw. Maar ja, je weet dat dat ook ter discussie staat. Ja, ik zeg het maar. Dat zijn zo van die dingen waar de mensheid zich mee bezighoudt. Dus ja, er worden ook studies nagedaan. Ook naar wanneer iemand een Jood is. Wat dat dan is, de Joodse identiteit. Er zijn ook boeken over geschreven, broeder. Ja, inderdaad. En het antwoord aan het eind van het boek is altijd, wij weten het ook niet. Als je een Zionist bent, ben je Joods. Maar ja, in Nijkerk kom ik ze ook tegen, Zionisten. En die beschouwen zich niet als Joods. Die beschouwen zich als christen. En die twee verdragen elkaar niet, hoor. Joden en christenen. Dus ja. En als je tegen Zionisme bent, dan ben je ineens een antisemiet. Ja, echt wel. Want ja, Joodse identiteit, dat weet niemand meer, dat is kwetsbaar. En meer wil ik daar maar niet over zeggen. Maar het is een historisch gegeven dat de Joodse religie pas ontstaan is in Babel. Daar kun je trouwens in de zogenaamd christelijke kring kun je dat ook navragen. Want daar kun je navragen van wanneer stamt de Bijbel eigenlijk? Wat zijn de oudste boeken van de Bijbel? En dan zeggen we, nou, die in Babel geschreven zijn. Zoals het boek Genesis, waarvan u dacht dat het oudste Bijbelboek was. En dan zeggen ze, nee, dat is in Babel geschreven. En dat is gedaan bij gebrek aan inspiratie door de Heilige Geest. Dan wel bij gebrek aan fantasie. Is het samengesteld uit enige Babylonische cosmogonieën. Scheppingsverhalen. in elkaar gestoken. En dat hebben ze zo slordig gedaan dat wij nu nog kunnen zien dat er 3 verschillende verhalen geweest zijn die ze met knippen en plakken voor de uitvinding van de tekstverwerker met knippen en plakken aan elkaar gebreid hebben. Dat is de theorie van de bronnensplitsing. Het is wetenschappelijk verantwoord, naar het schijnt. Mocht u daaraan hechten dat het wetenschappelijk verantwoord is. Maar in Babel. Dat is algemeen het idee. En wie het allemaal geschreven... De psalmen zijn allemaal geschreven in Babel. Het boek Daniel is geschreven in Babel. Trouwens ver na, het leven, na de tijd van wat die in Daniel beschreven wordt. Is het idee door een vrome Jood geschreven om het volk wat moed in te spreken. Ik zei, je bedoelt een bedrieger dus. Nou, ze bedoelen een vrome Jood. Maar dat zijn dan blijkbaar bedriegers naar Nederlandse wetenschappelijke theologische studies. Dus ja, ik kan er ook niet met respect over spreken. Want ik vind die dingen allemaal absurd. Maar het neemt niet weg, en dat is de basis van al die onzin, dat het judaïsme, niet de Bijbel, het judaïsme, gebaseerd niet op de Bijbel, maar op de Babylonische Talmud, pas geconstrueerd is, weer een ander woord, in Babel. Dat notabene in de Bijbel genoemd wordt, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. Want vergis u niet, de Bijbel, het Oude Testament, nog het Nieuwe Testament, heeft ooit 1 goed woord over voor de Joodse godsdienst. Heb je dat? Dat kan ik niet helpen. Als u een goed woord erover gevonden hebt, dan hou ik me aanbevolen. Een goed woord over de wet, maar dat is de Mozaïsche. Maar een goed woord over het judaïsme? Niks. Echt niet. Toen zei iemand, ja, maar de Heer vierde toch ook het feest van enzovoort. Toen zeggen ja, dat is of Mozaïsche wet. Diverse feesten. Behalve dan het feest van Chanukka, de inwijding van de tempel. Daar zou de Heer eerst niet gaan. Maar hij ging toch naar Jeruzalem. Maar of hij daar nou feest vierde in Jeruzalem, dat niet. Dat staat er ook niet. Hij ging alleen naar Jeruzalem en hij sprak daar ook. En hij zei dat als je dorst had, zou je tot hem komen, want stromen van levend water zouden uit zijn binnenste vloeien. Dat is Johannes 7 of zo. Daar ergens. Hebben jullie dat nog? Niets van dat alles. En oké, wij kennen hem van Maria. Het is zo weer kerst, dan zijn we weer bij Maria. En dan hebben we het weer over dat ze behoorden tot wat wij dat noemen het gelovige overblijfsel. Maar dat wil niet zeggen dat ze gerekend moet worden tot de vrome Joden. In de zin van aanhangers van de Joodse religie. Dat zijn 2 verschillende dingen. Dat weten wij zeker. Want het judaïsme heeft een mens niet tot Christus gebracht. En de tekenen die gedaan zijn onder dat volk, hebben het Joodse volk niet tot bekering gebracht. Heb je dat nog? En de wijsheid, die ook in de Bijbel staat overigens, de wijsheid, heeft de Grieken niet tot bekering gebracht. Dat is allemaal 1 Korinthe 1, waar dat staat. Heb je die nog? En ik citeer maar zoiets uit mijn hoofd, even links en rechts. Maar ja, er zijn hele hoofdstukken, om niet te zeggen bijbelboeken, die daarover gaan. Zie. Kortom, wij moeten daar gewoon aan wennen dat de Heer zegt, ik zal ganselijk alles wegrapen uit dit land. Vers 2, spreekt de Heer. Uit dit land. Dat is in ieder geval Judea. In de dagen van koning Josia. Steeds genomen, de 10 stammen zijn hier al weg. Maar toen maar. Ik zal ganselijk alles wegrapen uit dit land. Als je het verslag daarvan leest in Jeremia, dan lees je ook uitdrukkelijk dat er helemaal niemand in het land overbleef. En dat de Joden ook gewaarschuwd worden via de Heer, dat wil zeggen via Jeremia, dat de Heer dat zei. Ik zal niemand overlaten. En ook al zou je vluchten naar Egypte, zal ik je daar weten te vinden. Want er is maar één weg, dat is van hier naar Babel. Men moest terug naar Babel, maar dat terug, dat ja, had ik niet moeten zeggen. Want dan moet ik zeggen dat ik daarbij denk aan Abraham, die nou eenmaal uit Mesopotamië kwam, hè. Van nog iets verder weg naar het zuiden, overigens dan Babel. Uit Ur der Chaldeeën, maar wel degelijk uit Mesopotamië. Twee stromen land, om zo te zeggen. En de Bijbelse gedachte is dat als Israël dan de Heer niet wil dienen, heeft het geen recht op het land en dan moeten we maar terug naar waar het vandaan kwam. Dat wil zeggen naar Mesopotamië. Abraham kwam helemaal uit het zuiden. Hoewel Abraham genoemd wordt een verdorven Syriër, dat is meer naar het noorden in Mesopotamië, waar hij ook een tijdje is blijven hangen, weet u nog, in Haran, waar Paddan Aram, waar een deel van de familie is achtergebleven en waar later ook bij twee gelegenheden de vrouwen vandaan gehaald werden, de nichten zal ik maar zeggen, toen maar. Maar niet in Mesopotamië. Dus als ik het zo zeg, twee stromenland, dan kwam Israël daar vandaan. En als het de Heer niet wil dienen, dan stuurt de Heer ze daarnaar terug. En dat is wat gebeurd is. Terug naar Babel, in dat geval. Naar de belangrijkste machtscentrum in Mesopotamië van die dagen. Dat was anderhalve eeuw daarvoor, was het niet Babel, maar was het Nineveh. Was het Assur en daarin werden de 10 stammen dus uiteindelijk weggeleid. Maar de Heer zegt, ik zal alles wegrapen. Dat wegrapen heeft in zich, maar dat zal ik wel gezegd hebben, dat het met kracht gebeurt. Niet noodzakelijk met een schok, maar wel met kracht. En het wordt herhaald in vers 3. Ik zal wegrapen mensen en beesten. Ik zal wegrapen de vogelen des hemels, de vissen de zee en de ergernissen met de goddelozen. En de ergernissen, dat is de dingen waar men over struikelt. In de praktijk is dat even de termen voor afgoderij. Ja, ik zal de mensen uit dit land uitroeien, spreekt de Heer. En voor alle duidelijkheid, ik zal mijn hand uitstrekken tegen Juda. Zo heette dat koninkrijk, Juda. Niet Israël, maar Juda. Ik was vandaag aan het lezen nog in oude encyclopedieën enzovoort. En dan hebben ze steeds maar over het Joodse volk. Bij de uittocht uit Egypte en in de tijden van de richteren. En de Joden in het beloofde land. En dan krijgen een kaartje, van 12 stammen. En dan schrijven ze maar over de Joden. Waarom doen ze dat? Dat gaat niet over Joden. Het bestond helemaal niet. Ja. Je had 12 stammen van Israël, officieel. Daar waren ze bij. En het volk heette Israël, niet Joden. En ik heb het hier vaker geroepen. Omdat het is zo'n belemmering bij het lezen van de Bijbel. En ook bij het lezen van de kranten tegenwoordig. Israël, ja hoor eens. Niet het Joodse volk is uitgeleid uit Egypte. Je zegt toch ook niet het Zebulonse volk is uitgeleid uit Egypte? Of de Gadieten? Ik moest even nadenken, want wij noemen ze goten. Maar dan moet ik nog meer uitleggen. Toch? En de term Joden, die wordt pas gebruikt. Nou ja, tegen de tijd van de ballingschap. Heb je dat? Dus ja. Wat een grote verwarring is dat. En dan heb je vandaag een discussie over de vraag of de Joden recht hebben om dat land. Dan moet ik u zeggen, nou dat hebben ze nog nooit gehad. Dat zou hooguit het gebied zijn van de stam van Juda. En oké, u krijgt er gratis bij het gebied van de stam van Benjamin. Ja, van de twee stammen dan. Dat is het. En de vraag of men daar recht op heeft, Hoe bedoel je? Naar wereldse maatstaven of naar historische maatstaven? Seculiere maatstaven? Nou, daar is wat voor te zeggen. Naar bijbelse maatstaven? Echt niet. Naar bijbelse maatstaven zegt de Heer, het land is voor mij, het is mijn land. En ik zet erin wie ik erin zetten wil. En als men zich niet weet te gedragen in het land, zetten ze er weer uit. Onder het motto, wat heeft mijn beminde in mijn huis te doen? Terwijl zij die schandelijke daad met velen doet. En u wordt geacht te begrijpen dat de situatie is van de huidige staat Israël. Dan moet ik u eigenlijk nog wat vertellen. Van de week kreeg ik een kaartje toegestuurd. Waarbij, dat was een kaart uit, ik geloof 1947. Waarbij het gebied ten westen van de Jordaan, tot aan de Middellandse Zee zal ik maar zeggen, met die punt naar beneden en zo, daar stond in Palestina. En men claimde op die grond dat dus de Palestijnen dat hele gebied zouden moeten hebben, want het is Palestina, dat zo heet, dat zouden ze dan moeten hebben. En dat is zo'n absurde redenering. Echt. Vandaar dat ik dus vandaag dus even gekeken heb in wat voor atlas ik dan heb nog. En die ben ik heel zuinig op. Van 50 jaar geleden, nee, van 100 jaar geleden, van 150 jaar geleden, van nog ouder. Atlassen en encyclopedieën. Meyers Conversationslexicum enzovoorts. In Duits, ja, met van die gekke lettertjes. En er staan allemaal kaarten in. Maar ik verzeker u dat de naam Palestina, daar staat over het hele gebied wat wij nu kennen als de staat Israël. En Libanon. En Jordanië. Dat is Palestina. En dat was ook nog zo in de dagen dat de zoeklicht uitkwam. Kijk je me nou maar aan, geloof je dat niet? Ja, zeg maar. Dat was ook nog zo in de dagen van dat het zoeklicht uitkwam. Die heb ik ook allemaal, die oude zoeklichten vanaf 1918 of zoiets. Kan je helemaal volgen wat Johannes de Heer publiceerde enzovoorts. En je kan het in de zangbundel van Johannes de Heer zien. Er wordt ergens gezongen in een lied, Palestina wordt weer vrij. En welk Palestina? Wat is Palestina? Dat is inclusief Jordanië. En hoe komt het aan die naam? Ja, door de Romeinen. Die hebben ten onrechte het land Palestina genoemd. En daar zitten we nu nog mee. Ja, want die hebben na 132 van onze jaartelling hebben ze de opstand van Bar Kokhba onderdrukt enzovoort. De Joodse opstand in Joden wonen dus in het land, hè? Ook na de val van Jeruzalem en onder Titus van de Romeinen wonen nog steeds Joden in het land. Hebben er altijd gewoond, altijd een Joodse nederzetting geweest. Undergrounds, ja. Maar we kwamen bij gelegenheid in opstand en toen hebben de Romeinen inderdaad Jeruzalem alsnog helemaal verwoest, geen steen op steen gelaten. Dat is eigenlijk niet in het jaar 70 gebeurd, maar per se later. Ik weet niet, dat schreef ook iemand mij. Ik weet echt niet meer wie. Die zei, ik heb het helemaal nagekeken, maar Flavius Josephus die meldt wel dat de tempel verbrand is en dat Jeruzalem is ingenomen. Maar niet dat ze de stad hebben afgebroken of zo. Toch zei de heer, zou geen steen op steen geladen worden. Maar dat is toen niet gebeurd. En het antwoord is, het is wel gebeurd, maar jaren later. Alsnog. Bij de zoveelste Joodse opstand enzovoorts. En toen hebben de Romeinen niet alleen de stad verwoest en geëgaliseerd, zodat je de bekende plekken niet meer kan terugvinden. En ze hebben de stad anders genoemd, Aeolina Capitolina of zoiets, weet ik het. Ja, het klinkt als een cosmetisch product of zo, hè, maar weet ik het. En het schijnt ook goed voor je darmen te zijn. Maar gewoon, laat maar zitten. En ze hebben het land genoemd Palestina. En dat is gebleven, Palestina. En zo heette het dus ook 1000 jaar later. Nou ja, 900 jaar later, bij de kruistochten. Dat heette Palestina. Zo is het altijd gebleven. En dat is niet een land, dat wil zeggen een staat. Maar het is de naam, een geografische naam. Een geografische naam. Hoe heet ons land? Het Koninkrijk der Nederlanden. Want de Nederlanden, dat is de streek. En daar valt ook een groot deel van België en Luxemburg onder. Dat zijn de lage landen bij de zee. Heb je dat nog? En hier heb je de Hondsrug. Maar dat is ook niet een land. Maar het staat wel op de kaart. Hondsrug. Heb je dat? En Palestina, dat was ook niet een staat. In de zin van een natie. Maar het is een naam die gegeven is aan een streek. Dat wil zeggen aan de Levant. Aan het gebied oostelijk van de Middellandse Zee tot aan, nou ja, tot ergens. Want dan komt de woestijn. Die strekt zich nog een heel eind verder uit. Maar hoe dat heet, volgens mij heet dat gewoon een kattenbak. Maar toe maar. Dat maakt niemand wat uit hoe dat heet. Hebben jullie dat nog? Palestina is dus dat hele gebied. Niet volgens de Bijbel, maar sinds de Romeinen. Tot in onze dagen. Maar ga nog niet zeggen dat de mensen zich Palestijnen noemen en daarom recht hebben op dat land. Want dat is niet zo. Hebben jullie dat nog? En eigenlijk mag ik er niet meer over zeggen. Maar het idee dat Palestijnen gevlucht zijn voor Joden die hen uit het land gejaagd hebben, dit is zulke volstrekte onzin. Dat is nooit gebeurd. Die zijn niet gevlucht voor Joden, die zijn gevlucht voor Arabieren. Dat waren ze zelf ook. Zo heetten ze ook, Arabieren. En die, ja, die leefden in het gebied waar de Joodse staat werd opgericht. En bij die gelegenheid waren de buurlanden, die ook net waren opgericht trouwens, want die zijn ook, stammen ook maar van net na de Eerste Wereldoorlog, op zijn vroegst. Sommigen pas veel later, overigens, maar dat doet er nou niet toe. Maar de buurvolkeren die zeiden, als jullie nou even weggaan, dan drijven wij de Joden in zee en dan is dat weer dat. Dat was in 1948. En toen kwam er ook inderdaad die oorlog, na het uitroepen van een staat die bij verrassing Israël genoemd werd. Want men dacht allemaal dat het Palestina zou heten. Dat is historisch. Sterker nog, wie was het ook weer? Die moest dat aankondigen, die werd weer teruggeroepen naar binnen. En al die mensen kijken, wat gebeurt hier? En toen kwam hij weer terug en toen kondigde hij aan dat de staat, der Jodenstaat, dat die zou heten Israël. Dus op het laatste moment hebben ze dat geregeld. Nou ja, maar dat even te zeggen. Maar ze dachten dat Palestina zou heten. En eigenlijk had het Judea moeten heten. Naar de Joden. Maar ook Palestina is dus een misnoemer. Maar toen die vrijheidsoorlog, toen de Joodse staat werd gesticht in 1948 en de buurvolken van plan waren officieel om een endgültige Endlösung, of weet dat in Duits ook alweer? U weet wel, die term van Hitler hadden ze. Om dat Jodenprobleem op te lossen. Toen zeggen ze, gaan jullie er even uit, dan kunnen wij het land plat bombarderen. Nou, toen gingen ze er inderdaad uit. Ze zijn dus gevlucht, die Arabieren zijn gevlucht voor Arabieren. Maar de Joodse staat is niet vernietigd. Dus wat doe je nou met die vluchtelingen? Die hebben ze toen in die kampen, hebben ze kampen voor gemaakt. In Libanon en in Jordanië, geloof ik. Maar eigenlijk had Jordanië ze moeten opnemen. Want dat was het vrije gebied. Het deel van Palestina, het grootste deel van Palestina aan de oostelijke kant, dat bestemd was voor vrije vestiging door Arabieren alleen. Dan mochten zich geen Joden vrij vestigen. Die hadden ze moeten opnemen, dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben met opzet een vluchtelingenprobleem gecreëerd. Tot vandaag, want dat gaat nog steeds door. Alleen, ze heten toen Palestijnse vluchtelingen. Vluchtelingen uit wat Palestina moest heten, de Joodse staat. Palestijnse vluchtelingen. En na verloop van tijd noemden ze zichzelf het Palestijnse volk. Maar er is nooit een Palestijns volk geweest. Een Filistijns volk, wij spreken het dan anders uit. Jawel, maar dat is maar geweest tot in de dagen van David. Dat is 1000 jaar voor Christus. Heb je dat nog? Er is nooit een Palestijns volk geweest, nooit een Palestijnse cultuur geweest. Niks van dat alles. Een Joodse wel, ook in het land daar. Dus neem je het historisch buiten de Bijbel om, dan hebben de Joden alle recht op minstens een deel van het land. Inclusief Jordanië. Ben je wel eens in Jordanië geweest? Ga je de grens over, staat er een bord. Wat staat erop? Welkom in de Holy Land. Welkom in, echt waar. En daarna natuurlijk het Hashemitische koninkrijk van enzovoort, Jordanië. Maar dat toen ook opgericht is trouwens. Want daarvoor was het gewoon Transjordanië. En daarvoor was het gewoon onderdeel van het Ottomaanse, zeg maar, Turkse Rijk. Ja, Jordanië is ook een nieuwe staat. Syrië ook, Libanon ook. Allemaal. Het zijn Arabische staten. Nou ja. Alleen dat ene stukje aan de west van de Jordaan, dat zou dan voor de Joden zijn. En nou ja. Maar goed, meer moet ik er nou niet over zeggen. Maar als het dan gaat over de rechten op het land. Iets een Palestijns volk, naar Bijbelse maatstaven bestaat niet. Nee, naar historische maatstaven bestaat niet. Naar Bijbelse maatstaven moet ik het iets anders zeggen, maar daar kom ik later ooit wel eens een keer op terug. Naar Bijbelse maatstaven zou er in de dagen van de komst van de Messias en de openbaring van zijn koninkrijk en de ondergang dus van alsnog een Joodse staat, zou wel degelijk iets bestaan als Palestijnen, Filistijnen namelijk. Want daar staan profetieën in de Bijbel over de ondergang van, nou, in de Statenvertaling heet het dan Palestina, maar dat is feitelijk de Gaza-strook. U weet wel, met die Gaza, Ascalon, Gat en hoe heet het, die 5 steden ook alweer. Dat is ruw gezegd wat wij nu kennen, niet nauwkeurig, maar ruw gezegd, wat wij nu kennen als de Gaza-strook. Want dat is het gebied van de Palestijnen vanouds, die er al waren trouwens in de dagen van Abraham. Die hebben er 1000 jaar gewoond, min of meer, vanaf de dagen van Abraham tot aan de dagen van David enzovoorts. Als aartsvijanden van Israël.
Woonde Amalek daar ook?
Amalek wilde, dat is een apart verhaal. Ja, die kwamen van oostelijker weg. Maar dat is een apart verhaal. De Amalekieten namelijk. U weet, Amalek stamt van Esau, hè? Edomieten, Amalekieten. Amalekieten, u weet, Israël werd verlost uit Egypte. En toen kwam Amalek. En Amalek is weliswaar verslagen, maar er wordt bijgezegd dat de Heer met Amalek een strijd heeft van geslacht tot geslacht. Vergeet niet, schrijf het op, want als één keer de Heer het volk Israël erfelijk zal brengen in het land, hetgeen nog gebeuren moet, dan moet ook een eind gemaakt worden in de strijd met Amalek. Met andere woorden, die bestaan dus ook nog. Alleen historisch, Israël kwam Amalek tegen. En Israël trok Egypte uit. En waar is Amalek gebleven? Die trokken Egypte in. Daar, tenzij anders vermeld. Daar is een rijk naar de Filistijnen gegaan. Of nee, naar de Galamezen gegaan. Dat is een ander volk. Er is een rijk naar de Ratsmodee gegaan. Naar de, zijn er nog meer Jiddische uitdrukkingen? De Egypte is ten onder gegaan. Daar komt een volk, Amalek, de strijd tegen Israël. Ze worden verslagen, maar wat denk je waar ze heen gaan? Er ligt een rijk aan hun voeten. En voor zover ik weet, die Amalekieten zijn dezelfde als de Hyksos uit de Egyptische geschiedenis. Die daar enige, nou ja, een paar eeuwen aan de macht geweest zijn. De farao's van de Hyksos, dat zijn Amalekieten. En die zijn daar weer uit verdreven, die Hyksos. Dat is goed historisch gedocumenteerd. En dat was dus de situatie in de dagen van de richteren. Tot in de dagen van David. Want David had connecties met de Filistijnen. Kan u het allemaal bijhouden? David had connecties met de Filistijnen in het zuiden. En toen bij gelegenheid was de hele Filistijnse stad was weggevoerd. Alles was weg. En hoe kwam dat? Er kwam door Amalekieten. Waar kwamen die ineens vandaan? Die waren er net uitgegooid in Egypte. En toen kwamen ze dus in het zuiden van Israël. Daar woonden ook de Filistijnen, daar in het zuiden. Dus daar heb je de connectie daarmee. Maar Amalekieten zijn dus gewoon Edomieten. Dus die hingen daar rond in het zuiden. En wie het precies zijn... Ja, wie zijn precies de Edomieten? Wie zijn precies de Amalekieten? En nog één, maar die mag ik niet zeggen. Dat is, maar wie zijn precies de Joden? Dan zijn we weer rond, hè? Wat maakt iemand tot Jood? Dan, ja. Nee, iemand zei, als ze van Juda afstammen, dan zeg ik, nou, dan valt er een heleboel af. Tja. Maar doe maar. U begrijpt dat we tot vandaag in een conflict situatie zitten. Van wie is het land? Het Bijbelse antwoord, en dat moet ik geven natuurlijk, het Bijbelse antwoord is van de Heer, die zegt, mijn is het land. En het zal dus ook niet voor altoos verkocht worden, want zegt de Heer, daar ga ik over. Vandaar de invoering van het jubeljaar. En het teruggeven van al het land wat ooit verkocht geworden is, elke 50 jaar teruggeven aan de oorspronkelijke bezitters, dan wel hun erfgenamen. En dat is de basis van het verhaal. Maar tot ver in de profetie en ook in de psalmen wordt de term gehanteerd. Het land is des Heren. En in de Bijbel heet het land Canaan. Of het land van Israël. Maar het heet niet Palestina. Heb je dat? Op de oude kaarten staat dus eventueel Canaan. De Bijbelse atlassen staat Canaan. Maar zelfs mijn oude Bijbelse atlassen geven een reeks van kaarten over hoe het land eruit zag en waar de stammen woonden en waar de verdeling was tussen Noordelijk en Zuidelijke Rijk en al dat soort dingen. En het land in de tijden van de richter. En boven al die kaarten staat Palestina in de tijd van de richter. Palestina in de tijd van David en van Salomo. En zo heet het gewoon Palestina. Fout. Dat is fout. Maar ja, zo heet het. In de tijd dat die atlassen gemaakt werden. Zo heette dat land, dus dat kan je zo zeggen. De Nederlanden in de tijd van Karel... Nou, kun je nog even. Karel 1, Karel 2, Karel 3, Willem 2. Oh nee, dat is een voetbalvereniging, toch? Ja. In de tijd van Sparta. Nee, die wordt ingewikkelder. Maar Karel de Vijfde en Beertmoors in Nederland in de 80-jarige oorlog enzovoorts. Dan weet je zeker dat Alkmaar erop staat. Maar goed. En de Zuiderzee, want we herdenken van het jaar. Nee? 450 jaar de slag op de Zuiderzee. Vieren jullie dat niet? Oh, nou ja. In Medemblik wel. Maar die ook baten zeiden. Maar het heet de Nederlanden. Maar er bestond geen rijk, geen koninkrijk der Nederlanden of iets dergelijks. Toch? Nou ja. En zo verder. Ik zal wegrapen mensen en beesten. Ik zal wegrapen alles dus. En ik zal mijn hand uitstrekken, vers 4, tegen Juda. Dat is gewoon het tweestammenrijk. Zo heette dat koninkrijk, Juda. Men leest de boeken der koningen en kronieken. In het zoveelste jaar van de koning die en die van Israël werd die en die koning over Juda. En in het zoveelste jaar van die en die koning over Juda werd die en die koning over Israël. Het zijn twee verschillende dingen. Koninkrijk. Met, en Juda had Jeruzalem officieel als hoofdstad, maar Jeruzalem lag dan weer, ik geloof dat ik het de vorige keer gezegd heb, ligt in het gebied van Benjamin. Hè? Ja. De tempel dus en het paleis. En ik zal uit deze plaats uitroeien het overblijfsel van Baal en de naam der Gemarim. Met de priesters, de Gemarim waren de, wij zouden ze in onze dagen de spirituelen noemen. Dat zijn, het komt van Gamar of Kamar. Letterlijk betekent samentrekken of krimpen. Het Nederlands in het dichtst in de buurt is kluizenaar. Iemand die zich opsluit. Maar de praktische betekenis is die van iemand die in trance geraakt. Maar iemand die in trance geraakt, heeft zich daarmee ook, of is daarmee ook opgesloten. Heb je dat? Oké. Okay. Niet in trance dan, maar laten we dan zeggen dat iemand bezeten is. Al was het maar tijdelijk of zo. En wat kenmerkend daarvoor is, dat alle deuren van het huis gesloten worden. Ik bedoel, ik ben even in mijn gedachten in Matthäus 12. Waar staat dat de boze geest wordt uitgedreven enzovoorts. En daar staat het huis leeg van die mens. Staat dan leeg. En dan is schoongemaakt dan. En dan zegt hij na een verloop van tijd, weet je wat, er staat leeg. Ik ga het kraken. Want dat is wat ze, de krakersbeweging, hè? Dat zijn demonen. Die komen dan terug en neemt nog zeven anderen mee enzovoort. Dat. Maar wat ze doen als ze het huis ingaan, is blinderen. Dan gaan de deuren en de ramen dicht. Kenmerkend voor zoiets, als het de mens overkomt, kenmerkend is dat ze horen wel geluid, maar ze luisteren niet meer. Ze zien wel, maar wat ze zien, dringt niet meer door. Horende hoort, maar verstaat, en zien, maar verstaat niet. Zien de zin, ziet, maar bemerkt niet. Dat is wat demonen doen. Die sluiten de mens af. Ik weet niet hoe het vandaag is, want ze hebben alles veranderd. Maar vroeger was dat het kenmerk, het meest belangwekkende kenmerk van de neurozen. Die heeft men afgeschaft. Neurose heeft men afgeschaft. De. Waarom? Nou ja, omdat men er niks tegen doen kan. Ze hebben even geen therapie voor, geen behandelingswijze. Dus bestaat het niet meer. Ze noemen het nu gedragsgestoord of verward. Daar kun je van alles mee. Dat zijn nikszeggende termen. Maar vroeger had je neurose en een neurosenleer. En kenmerkend daarvoor is bij neurosen, als die optreden, is dit geen communicatie met zo iemand mogelijk is. Dat is, en dat wordt in vele kringen wordt dat beschouwd als spiritueel. Vroeger heette het spiritistisch, maar dat heeft zo'n slechte naam gekregen door omstandigheden. En terecht. Dat men nu een andere term hanteert, tegenwoordig heet het spiritualiteit. Dat klinkt ook veel fraaier, spiritualiteit. Ben je ook spiritueel? Nou ja, dan moet je naar de slijter. Maar dat is geen marim, dat zijn de. Hebben ze dat wel eens verteld hoe dat gaat? Je had vroeger orakels enzovoort. Dan kon je naar de toekomst informeren. En dan had je bijvoorbeeld een waarzeggende vrouw. Ik was even in Handelingen. Waar het maar was in Filippi, weet u wel. De vrouw met een python. Ja. Met een pythonische geest, of hoe dat maar heet mag. Maar je had ook een orakel van Delphi. Dat is beroemd buiten de Bijbel om. En daar waren dus priesteressen, want het schijnt dat vrouwen makkelijker in trance geraken en in een neurose vervallen dan een man, dan mannen. Ze zijn allemaal gelijk natuurlijk, maar toch, nou ja. Omdat vrouwen nu eenmaal ontvankelijker zijn. Per definitie zijn vrouwen, die mag ik niet uitleggen, maar dus per definitie zijn vrouwen ontvankelijk. Al wat ontvankelijk is, is trouwens per definitie vrouwelijk. Maar goed, het doet er nou niet toe, maar die had je dus in die tempels. Maar, en die raakte dan in trance en kraamde dan onzin uit die dan uitgelegd kon worden aan alle kanten. Zodat ze ermee weg konden komen ook nog. Maar in de praktijk waren die lui natuurlijk of dronken of... maar dat ruik je. Dus of hadden verdovende middelen gebruikt enzovoort. En dan ben je heel spiritueel. En dan praat je ook wat taal, dan ga je hallucineren enzovoort. En als dat niet helpt, dan helpt ook nog wel niks eten. Hoe heet dat ook alweer? Nou ja. Ja, ik weet niet hoe dat heet, maar ook alweer... anorexia heet dat. Dan, als je dat stug volhoudt, dan ga je vanzelf hallucineren. En dan word je spiritueel. Dan ben je een priester of priesteres. En dan praat je wat taal. En dan denken de mensen, dat is taal van de goden. En, nou ja, dat was zo, baalpriesters. Maar ik zal van deze plaats uitroeien. Dat was het dus in Jeruzalem. Het overblijven van Baal... En de naam der Gemarim, met de priesters. En die zich nederbuigen op de daken voor het Heer des Hemels. Want dat is natuurlijk, de uitdrukking zelf verwijst naar de sterren. Sommigen menen dat de sterren over ons heersen. Sommigen menen dat de sterren zelf goden zijn. Of althans dat sommige goden verdwenen zijn aan de sterrenhemel. Dat is een oud verhaal, hè? U kent het verhaal toch van het Indianen opperhoofd Grote Beer? Zoals het lied zegt, o Grote Beer, waarom zien we jou nooit meer? Ja. Niet? Nou ja, en waar hij gebleven was, bevorderd tot heerlijkheid aan de sterrenhemel, zal ik maar zeggen. He? Al die sterren, namen van sterren, sterrenbeelden, worden toch geassocieerd met antieke Griekse, dan wel Egyptische, dan wel Babylonische goden. Nee, dat oorspronkelijk Bijbelse taferelen zijn op zo'n sterrenkaart. Ja, daar doet daar niks aan af. Maar de wereld, dan wel de duivel, heeft zich meester gemaakt van die dingen. Dat doet hij nou eenmaal. Zie? En dus buig me voor de sterren bij. En als men het zo niet ziet in ons land, heb je nog altijd de astrologen, die denken nog steeds dat de sterren zijn geen goden, maar ze heersen over ons. Is het idee. En de kosmos, daar maken wij deel van uit. En de kosmos gaat zijn gang en doet zijn werk. En dat kun je aflezen aan de gang van de sterren en de planeten en wat het maar was. En dat is, daaruit kun je dus afleiden wie je bent. En wanneer je een lekker band krijgt en zo. Dat, of zoiets, staat in de sterren geschreven. En vooral... ja, uw liefdesleven natuurlijk, dat staat er ook allemaal in. Dus hoezo? Het einde van onze privacy. Goed. Die zich nederbuigen op de daken omhoog. Voor het Heer des Hemels. En voor de Koningin des Hemels enzovoorts. En die zich nederbuigende zweren bij de Heere en zweren bij Molcham. Dat wil zeggen, men heeft Jehovah vernederd tot een van de talloze goden die men zelf bedacht heeft. Of die bedacht zijn door de voorvaderen. Maar doe maar. En ze zweren net zo goed bij Molcham. Waarom ook niet? Molcham komt van Melech of van Malach. Als je wil, vertaal je het met koning. Want Melech of Malach is koning, maar ook eventueel een bode. Iemand die een boodschap overbrengt, wat een koning zou moeten doen eigenlijk. Maar in dit geval gaat het dan over de koning des hemels of iets dergelijks. In overeenstemming met het Heer des hemels, zoals het hier genoemd wordt. Maar goed. En dan staat er, en die terugkeren van achter de Heere, dat lijkt me duidelijk... die van de heren wijken. Want het hele volk oorspronkelijk wordt geacht de heer te zijn nagewandeld in de woestijn vanuit Egypte. Je weet wel, toen gij mij nawandelt, wandeldet in de woestijn enzovoort. Dat is zo, want men hoefde natuurlijk niet uit Egypte de woestijn in te... Heb ik u dat wel eens verteld? Ik ben hier nou toch. En het is nog geen pauze, dus dat kan ik nog even vertellen. Voor zover wij weten is een belangrijk deel van de Hebreeën in der tijd weliswaar uit Egypte verdwenen bij de ondergang van Egypte ter gelegenheid van de Exodus, de uittocht uit Egypte. Maar dat betekent nog niet dat ze allemaal aan die uittocht hebben deelgenomen achter Mozes aan. Want ze hadden natuurlijk ook dan de gelegenheid om een andere koers te kiezen. Hetgeen zij dus ook gedaan hebben. De Bijbel is daar niet uitgebreid over, zal ik maar zeggen. Maar je vindt er de sporen wel van terug. Zo ben ik er ook bij gekomen. Omdat de Bijbel het toch op een of andere wijze aanreikt. Zou dat dan, kun je dat ergens terugvinden dan? Ja, wisselwaardig kun je dat terugvinden in de geschiedenis. In de ongewijde geschiedenis. Omdat een deel van Israël zo zonder meer naar het westen gegaan is en zich gevestigd heeft op wat sindsdien heet Iberia. Dat betekent gewoon het land der Hebreeën. Op een schiereiland, het Iberisch schiereiland. Dat is Spanje-Portugal. Heb je dat nog? En vandaar nog verder weg naar de Hebriden, hetgeen nog steeds betekent de eilanden, zal ik maar zeggen, van Israël, de Hebreeën enzovoort. Dat is naar het westen, de Middellandse Zee op, schepen enzovoorts. En dan heb je nog een ander deel dat wij terugvinden, niet per schip naar het westen, maar per schip naar het noorden, dus kort erbij enzovoorts. En die vind je dus terug op in de Peloponnesus. In Griekenland, zal ik maar zeggen, wat nu Griekenland is. Dat heette niet zo. Ook een latere naam. Maar in Griekenland en inderdaad in Klein-Azië. Dus ja, het is maar een deel achter Mozes aangegaan. En je vindt in ieder geval nog merkwaardige wijze dat een heel groot deel van de stam van Simeon onderweg verdwenen is. Nou ja, in elk geval naar die kwestie van, hoe heet dat ook alweer, van Pinhas die tent inging en die man en die vrouw doorstak en wat het maar was, dan staat in nummer 3. En daarna volg je de telling van de stammen van Israël bij de uittocht uit Egypte die Mozes volgde en je telt ze bij de intocht in Canaan onder Jozua, of in nummer 1 eigenlijk dan, en je... En dan Jozua. En dan blijkt dat de stam van Simeon meer dan gehalveerd is. De meesten zijn gelijk gebleven, sommigen zijn gegroeid. Het algemene aantal bij elkaar is ongeveer gelijk, maar Simeon is heel klein geworden. Waar zijn die lui gebleven? In Sparta. De uitvinders van het voetbal, zuster. Ja. De bouwers van Sparta. Maar goed, dat zijn verhalen buitenom. Maar ik vind het belangrijk genoeg om het te vertellen. Omdat men het niet weet. Hè? Dat wordt ons niet geleerd. Maar het is niet geheim. Maar ze keerden weg van achter de heren. Gingen een andere route. Vers 6. En ze zochten de heren niet. En zij vragen naar hem niet. En om die reden, zegt de heer, zal ik u wegrapen. Zie, overigens, Malcham kennen wij ook als Moloch. Dat zijn dezelfde medeklinkers, als je de M-antent even negeert. Alle Hebreeuwse woorden bestaan uit... Nee, de wortels van die woorden bestaan uit 3 letters, medeklinkers. En hier dus de M, de L en de G. De kaf. Malcham, Moloch. En u weet hoe dat was. Hè? Dat was waar men mensenoffers aan bracht enzovoorts. Nou ja. Vers 7. Zwijgt voor het aangezicht des Heren, want de dag des Heren is nabij. Dit is de eerste keer dat wij over dag des Heren lezen in Zefania. Dat is niet de eerste keer in de Bijbel overigens, maar wel de eerste keer in Zefania. Hetgeen opmerkelijk is in zichzelf, omdat in totaal, volgens mijn telling, een keer of 32 de uitdrukking dag des Heren in de Bijbel voorkomt. 2, 4, 5 keer in het Nieuwe Testament. Met als strekking dat die dag des Heren dan toch nog niet is aangebroken. En daarom wordt hij nog een keer de 5 genoemd in het Nieuwe Testament. In het Oude Testament blijft dan over 27 keer. Maar van die 27 keer vinden we dag des Heren 7 maal vermeld in Zefania. En Zefania is maar 2,5 bladzijde in mijn Bijbel. 2,5 bladzijde. 7 keer dag des Heren. Zodat ik voorbarig nu maar even zeg, ja, dat is het onderwerp van de hele profetie. De dag des Heren. Het eerste wat ik ervan moet zeggen is dat er in de uitdrukking dag des Heren het woord dag in de eerste plaats het gewicht heeft van oordeel. Zoals we in het Nieuwe Testament lezen, want de dag zal het verklaren. Oordelen namelijk. Dat is omdat dag in het algemeen de betekenis heeft van licht. Je hebt dag en nacht en dag is dan de periode waarin het licht is. En de dingen worden aan het licht gebracht. Dat heeft met waarheidsvinding te maken. En vandaar dat het woord dag de betekenis heeft van aan het licht brengen. Dat is de eerste betekenis. En daarmee heeft het de betekenis van oordelen. Aan de kaak stellen. Dat wil zeggen dat wat in duisternis gebeurd is, wordt aan de dag gebracht. Of het treedt aan de dag. Dat is ook een goede Nederlandse uitdrukking. Heb je dat nog? En denk nou niet dat dat specifieke Hebreeuws is wat ik nou sta te vertellen, of dat ik het zelf heb bedacht. Wij kennen in ieder geval wanneer was het ook weer? Wij kennen de Rijksdag in Duitsland. Nou ja, wat was het? 1518 of zoiets? Wanneer was het ook weer? Luther, voor de Rijksdag. Wat voor dag was het dan? Dat heeft niks met de kalender te maken. Ook niet met een etmaal. De Rijksdag, dat is de rechtbank. En daar moest hij een verklaring komen afleggen. Daar werd hij ondervraagd. Om zijn zienswijzen enzovoorts. Toch? Zienswijzen, past er ook mooi in. Wat hij voor licht had ontvangen, zal ik maar zeggen. Maar de dag, en we krijgen heel veel later, toen was de Rijksdag niet in Worms, maar was de Rijksdag in, dat was Karel de Grote, hè? Nee, Karel de Vijfde. Karel de Vijfde. Karel de Grote, dat is iemand. Goed. Dat was Karel de Vijfde. En dan hadden we natuurlijk nog de Rijksdag in Berlijn, die in brand gestoken zou zijn in de tijd. Door een Nederlander. Nou ja, daar wordt nog steeds over gediscussieerd. Of dat wel zo was en of die man wel bij zinnen was. Doet er niet toe. Maar dat heette het gebouw van de Rijksdag. En de Rijksdag is zoveel als dat bij ons is de Hoge Raad. Het hoogste rechtsorgaan in zo'n land, dat heet de dag. Verder hebben wij in het Nederlands het woord dagen. Werkwoord, dagen. Uit het daget in het oosten. En dan gaat de zon op, dan wordt het licht. Maar je kunt ook iemand voor het gerecht dagen. En dat heet dan met een iets langer woord dagvaarden. dagen. Dus allemaal het woord dag in de betekenis van rechtspraak. En die betekenis heeft het ook in het Grieks van het Nieuwe Testament. En inderdaad in het Nederlands en in het Duits en wat het maar is. En de dag des Heren, kijk, dat het op een bepaald tijdstip plaatsvindt. Ja, dat is zo. Dus bij dag des Heren kun je eventueel denken aan een tijd, een periode zelfs. Iemand heeft uitgelegd dat het woord dag ook de betekenis heeft van een onbepaalde periode, een periode van onbepaalde lengte. Dat komt omdat ook een kalenderdag in de zin van zonsopgang tot zonsondergang ook niet altijd hetzelfde is. En je kunt verlichting, licht, dus ook overdrachtelijk nemen. Er is een periode van licht en er is een periode van duisternis. Ook cultureel, zal ik maar zeggen, maatschappelijk en wetenschappelijk enzovoort. En dat is ook onbepaalde lengte. Dus ja, het is een rekbaar begrip. Maar aangezien alle dingen nou eenmaal als vierde dimensie, als vierde afmeting hebben de tijd. Kunt u die, of ga ik weer snel de show pauzen? De dingen hebben drie afmetingen, dat weet u toch, hè? Lengte, breedte en hoogte. Er zijn drie dimensies, dan neemt het ruimte in. Drie, als het geen ruimte inneemt, zijn het maar twee, lengte en breedte. Heb je dat? En dan heb je nog één dimensie, dat is alleen een lijn zonder dikte. Dat bestaat niet, maar in de wiskunde wel. Dat is eendimensionaal, van A naar B. Verder niks. Maar driedimensionaal is lengte, breedte en hoogte, dan neemt het ruimte in. En de vierde afmeting die het alle dingen hebben, is de tijd. Van wanneer tot wanneer. Heb je dat? En we gebruiken dat als een maatstaf bij gelegenheid. En aangezien alle dingen dat hebben, valt het ons niet op als we bij dag des Heren denken aan tijd. Maar je zou niet eerst aan tijd moeten denken. Je zou eerst moeten denken aan oordeel des Heren. Wij kennen trouwens in het Nieuwe Testament, maar hij is wegvertaald in Korinthe. Wij kennen de uitdrukking dag des mensen. Doch mij is voor het mensen dat ik van ulieden geoordeeld word, of door een menselijk oordeel staat er dan. Maar er staat dag des mensen. In het Nederlands kennen we die uitdrukking niet. Behalve als de vertaling van een boek van Philip Morrow. Maar dat was een Amerikaan. Van Italiaanse afkomst. Maar goed, de dag des mensen. Maar de term had hij geleend uit, wat is het, 1 Korinthe 3, geloof ik. Misschien vind ik het wel. Het is 4. Vers 3. 1 Korinthe 4, vers 3. Doch mij is voor het minste dat ik door ulieden geoordeeld word, of van een menselijk oordeel. Of van een menselijke dag, staat er. Dag des mensen. Zie? Ja, ik oordeel ook mijzelf niet, want ik ben mij van geen ding bewust, enzovoorts. Dus oordeel niets voor de tijd. De Heer zal namelijk in het licht brengen wat in de duisternis verborgen is. Dat is vers 5. En daar heb je dus de samenhang van oordeel, dag en aan het licht brengen. In Efeze 5 heb je dat ook. De dag zal het verklaren. En wat het maar wezen mag. Dus dag des Heren is in de eerste plaats het oordeel door de Heer. Terwijl wij leven in de, als je dat als tijd kunt nemen, de dag des mensen. Tegenwoordig moet de mens overal oordelen. Dat hebben we zo extreem opgefokt dat we tegenwoordig op de kleuterschool, die niet eens bestaat meer, hè? Want kleuters bestaan ook niet, hè? Het zijn allemaal mensen met rechten. En de rechten van het kind, de rechten van het ongeboren kind zelfs. Ik ben benieuwd als die nog eens een stem moeten uitbrengen. Nou ja, dat ze een partij hebben voor het ongeboren kind. Ja, voor de dieren doen ze ook niet. Hè? Het is een partij voor de dieren, maar dieren kunnen niet stemmen. Tenminste, dat hopen we dat ze dat niet gaan doen. Anders dan. Ik heb er films over gezien, zuster, dat weet ik niet, hoor. Maar doe maar. Maar bestaat allemaal, maar ik weet niet meer hoe ik daarbij kom. Inmiddels. Ik moet er ook dringend over ophouden natuurlijk. Maar dag des Heren dus aan het licht brengen, dat wil zeggen oordelen voor de Heer. Tegenwoordig leven wij in dagen dat de mens overal een mening over. En wat ik wilde zeggen is dit. Je vraagt aan het kind in groep 2, vraag je, wat vind jij ervan Jantje? Die heette niet Jantje. Er heet niemand Jantje meer tegenwoordig. Hoe ze wel heten kan ik absoluut niet onthouden. Maar goed. Maar wat vind jij ervan? Ze moeten er allemaal een mening over hebben. Ze mij vroeger op school gevraagd hadden, wat vind je hiervan, zus of zo? Ik zou met de mond vol tanden gestaan hebben. Nu niet meer, moet ik eerlijk toegeven. Maar toen, echt, ik zat hier, wat, hoezo? Was mijn wereld niet, ik ben een kind, ik wil hoepelen en tollen en knikkeren. Wat deden wij nog meer eigenlijk? Vroeger, dat weet jij ook niet natuurlijk. Wij speelden nog echt, zal ik maar zeggen. Ja, natuurlijk ook. Ja, boomklimmen, ja. Appelstelen? Nee, dat is... Nou ja.
Kolen in de braafstenen.
Echt waar? Zwijg voor het aangezicht des Heren, staat er. In vers 7. Zwijg voor het aangezicht des Heren. Want men komt voor de rechter. Staan. De prediker zegt, de Heere, dat is die ene die in de hemel woont, laat uw woorden weinig zijn. Dat zei de Heer Jezus later ook trouwens. En de prediker zegt, want de Heere woont in de hemel, en jij woont maar op aarde, dus je kan beter je mond houden, want al wat je zegt zal tegen je gebruikt worden. Nou, kan tegen je, zo staat het in de staat. Er staat wel zoiets van dat als je wat zegt, dan houdt de Heer je aan je woorden. Dus je kan beter maar niks zeggen. En van mijn vader heb ik geleerd, je kan de Heer beter maar niks beloven. Hij zei het een beetje plat Gronings. Off the records. Maar ja, dat is nu weet ik hoe lang geleden, dus ik kan het nou wel vertellen. Hij zei, je moet de Heer niks beloven, want hij houdt je eraan. Ik heb hem wel gevraagd, waarom doet u dit of dat? Dan zei hij, ja, omdat ik het de Heer beloofd heb. Duidelijk met enige spijt in zijn stem. Maar hij hield er zich wel aan. Hij zegt, je kan met de Heer niet sjoemelen. Ik heb het de Heer beloofd. Ik heb de Heer beloofd dat ik nooit in loondienst zou komen ergens. In 1938. Was niet zo verstandig, maar... Nee, collega's. Ik ken een collega van mijn vader. Die had net zo'n brommer trouwens. Hadden ze gekregen, allebei. Maar goed, dat doet er niet toe. En die had, achter, had van die tassen aan zijn brommer hangen. En daar had hij Janssen en Tilanus. Kent u dat?
Ja.
Oké, okay. Nou dat verkocht hij dus. Kwam mensen op huis bezoeken en dan verkocht hij meteen hemden en underwear. Janssen en Tilanus. En ik vroeg me, waarom doet u dat dan niet? Want, nee, veel later heb ik hem dat, als kind dorst ik dat niet. Maar ja, en vond ik dat ook niet nodig. Maar later begreep ik wel dat mijn ouders arm waren. Maar goed, waarom ben je dat zo? Ja, zeg, ik had het Heer beloofd dat ik niks aan. Ik zou alleen hem dienen. Ergo, je moet de Heer niks beloven. Dat is beter. He? Moet je leven in zijn hand stellen, dat is van belang. En wat er dan komt, ja, dat weet je niet. En dat is maar goed ook, denk ik. Ja. Nou goed, zwijg voor het aangezicht des Heren, want het oordeel des Heren is nabij. Want hij heeft een slachtoffer bereid. Nou ja, een slachting eigenlijk hoor. Dat offer, dat woord offer wordt er ingesmokkeld door de vertalers. Dat is soms terecht en soms is het vreemd. Wij hebben het ook over het verkeer, dat eist zoveel slachtoffers. Wat een raar woord is dat toch. Aan wie worden ze dan geofferd? Ja, hoe heet het dan? Als je het niet slachtoffer noemt, hoe noem je het dan? Casualties in het Engels, dat vind ik wel een aardig woord. Hoe noemen ze? Ja, we hebben geen ander woord, dus we moeten wel. Maar het is een rare term, hoor. Ja. Want de Heer heeft een slachtoffer bereid. Hij heeft zijn genoden geheiligd. En het zal geschieden in de dag van het slachtoffer des Heren. Ik weet niet of ik die meegeteld heb. Of niet? Ja, die heb ik meegeteld dus straks. Toen ik zei, het is 7 keer in Sefania. Ook deze. De dag van het slachtoffer des Heren. Dat ik bezoeking zal doen over de vorst. Ik zal hem bezoeken. Je weet wat de Heer van Jeruzalem zei. Geen steen zal hier op steen gelaten worden, omdat gij de dag van uw bezoeking, de tijd uw bezoeking heet het daar trouwens, de tijd uw bezoeking niet gekend hebt. Dat is in Lucas 19, denk ik. Omdat gij de tijd uw bezoeking, en bezoeking, dat is tegelijkertijd een onderzoeking. Het is iets met zoeken. Zodat je bezoek krijgt van een ouderling, ja. Of je krijgt bezoek van de dokter. Die komt op huisbezoek. Die zoekt iets. Dat komt omdat je wat mankeert. Dan ben je het kwijt en dan komt de dokter het opzoeken. Dat is het. Nee, dat betekende die termen, toch? Nou. Ik heb trouwens iemand gekend die beschreef ook iemand anders. Zei, hij had dit en hij dat. Dus dit had hij en dat. Het gaat over zitten. En hij mankeerde niks. Hij had alles. En het leukste is wie dat zei. Dat was Karel Hoekendijk. Die meende dat de Heer mensen geneest. Dat ze bezigheid van de Heer is. Ik deed dan verslag van wat er gebeurd was. Ja, ik was erbij, dus vooruit maar weer. Hij mankeerde niks, hij had alles. Het is me bijgebleven. Want dan onthoud je de betekenis van die woorden eigenlijk. Hè? Ja. Nou goed. De Heer zal bezoeking doen. Waarheid zoeken, vinding. Zal bezoeking doen over de vorsten. Dat wil zeggen, dat is de adel, de machthebbers in Juda. Dat heet de vorsten, de eersten. En over de kinderen des konings, de zonen des konings, de koninklijke familie dus. En over allen die zich kleden met vreemde kleding. Die moet je ook onthouden, want de uitleg daarvan is deze, dat degenen die zich bezighouden met afgoderij, die houden zich bezig met rituelen. En eerste vereiste bij rituelen is dat men daartoe gepaste, absurde kleding draagt. He? Nee, dat ligt in het verlengde van een wat meer geaccepteerd gebruik. Dat als iemand een hooggeplaatste positie inneemt, dan draagt hij, dat zeggen wij, een uniform. Wat meestal toch heel dikwijls niet eens een uniform is, want het is niet uniform. Het is juist afwijkend. Uniform, dat is allemaal in spijkerbroek. Je kan het zo gek niet bedenken of ze komen in spijkerbroek. Dat weet ik. Hier ook. We hebben hier tafeltjes neergezet, dus ik kan het niet zien. En omdat het uniform is, draag ik dus nooit een spijkerbroek. Daar komt het op neer. Maar, principieel niet. Maar goed. Maar dan dragen ze van die pakken die een ander mens, een normaal mens niet draagt. En dan denk ik, hé, wie is dat? Want er is iets bijzonders aan. En vooral in religieuze kring doet men dat. Hè? Ja, dan komen die mannen in jurken, komen ze op. En dan denk je, er staat toch in de Bijbel dat die mannen geen vrouwenkleding zouden dragen. Maar die mannen vertegenwoordigen de Heer en komen dan in een jurk. Of, nou, noemen ze een toga, geloof ik, of hoe ze het maar noemen. Ik vind het altijd raar, hè. In het dagelijks leven dragen ze ook geen hoofddeksel, maar ineens hebben ze zo'n ding op. En wij protestanten denken dan dat het Sinterklaas is, maar nee, het is de bisschop. Ja, of ik er nou mee spot of niet. vreemde kleding, dat hoort erbij. Je herkent meteen zo'n tovenaar, zal ik maar zeggen, met zo'n puntmuts op en sterretjes. Dat weet je toch?
Jomanda.
Jomanda, ja. Dat is ook alweer lang geleden. Ja. Ja. Ja, dat hoort er allemaal bij. Dat is ritueel. Meestal moet ik zondagochtends wel ergens naartoe. Maar als dat niet hoeft, dan kijk ik op televisie om wat anderen te zeggen hebben in diverse kerkdiensten enzovoorts. En dan zie ik allemaal van die mannen in vreemde pakken. Met attributen, met de vatenkwast en zo. En als ze nou nog gingen afwassen. Maar... Ja, sorry. Ja, natuurlijk is dit goedkoop wat ik nu zeg. Maar dat is het toch ook. En dan kijk ik met de meeste verbijstering naar al die mensen die dan in alle ernst en heel devoot zeggen, oh, maar dat was, wat was het mooi. Ja, het was gewoon een toneelvoorstelling. Theater. En ik heb niks tegen theater, dat weet u toch. Ik heb niks tegen theater. Maar dit is onder de verkeerde voorwensels. Nou ja. Daar gaat het over. Die zich kleden met vreemde kleding. Ook zal ik tenzelfde dagen bezoeking doen. Tenzelfde dagen. Die heb ik niet meegeteld, maar dat is dus ook de dag des Heren. Hè? Dat is niet expliciet de uitdrukking, maar het is nog steeds tenzelfde dagen. Zal ik bezoeking doen over al wie over de dorpel springt. Die is iets moeilijker. Of het iets met dwangneurozen te maken heeft, dat weet ik niet. Een bekende dwangneurose is dat je nooit op een drempel stapt. Hè? Dat je moet er altijd overheen. Hè? Niet? Oh. Ja, dat is zo. Drempels worden beschouwd als heilig bij gelegenheid. Dan moet je er overheen. Ik herinner u aan Dagon, die bij gelegenheid plat voorover viel op zijn vissenbek. Want Dagon had een vissenbek, toch? Dat weet u toch? Het Hebreeuwse woord dag is een vis, trouwens. Daar heeft hier niks mee te maken, maar... En Dagon is een afgodsbeeld met een vissenkop. En die viel van zijn pedestal, van zijn, voetstuk... Van het voetstuk en die viel toen met zijn handjes, geloof ik. Ik heb begrepen dat die afgebroken waren, maar in ieder geval die vielen op de drempel. Ja, de heilige drempel. Ook zal ik dezelfde dag bezoeken doen over al wie over de dorpel springt, die het huis hunner heren vullen met geweld en bedrog. Hunner heren, daar bestaat verschil van mening over. Namelijk de vraag of het niet gewoon de heer zelf is in meervoudsvorm. Dat wil zeggen dat de tempel des heren van Jehovah gevuld wordt met bedrog. Het lijkt mij de meest voor de hand liggende opvatting, maar vooruit maar weer. En er zal te dien dagen, die heb ik ook niet meegeteld, vers 10... Maar te dien dagen is dus ook nog steeds de dag des Heren. En dan zal te dien dagen, spreekt de Heren, een stem des gekrijts. Dat is geschreeuw gewoon, hè. In het Engels to cry. Gekrijt zijn. Van de vispoort af. En de vispoort is de meest noordelijke poort. Dat wil zeggen, was de meest noordelijke poort. De nieuwste trouwens ook. En een gehuil van het tweede gedeelte en een grote breuk van de heuvelen af. Het idee is dus de inname en verwoesting van Jeruzalem. Dat betekent in de praktijk de inname van de poorten. In naam van Oranje, de poort. Ja, dus de toegang tot de stad. Daar gaat het altijd om, hè. Sluit de poorten, open de poorten. Wat op stad zal ingenomen worden. Huilt gij inwoners de laagte, want al het volk van koophandel is uitgehouden. Al de gelddragers zijn uitgeroeid. Het probleem is, maar dat is een verhaal apart, maar ik weet niet of het zinnig is om daarop in te gaan. Het gaat om de plaats waar handel werd gedreven. En de Bijbel is in het algemeen toch niet zo enthousiast over handel. Vooral als het gaat over geldhandel. Want gewoon handel, dat is dus koop en verkoop van goederen. Van koopwaar heet het dan. En waar betekent dat het waarde heeft. Dus dat wordt verkocht, er wordt voor betaald en er wordt voor geïncasseerd. Dat is goed. Maar wat in de Bijbel absoluut zwaar wordt afgekeurd en gelijkgesteld wordt eigenlijk met moord, dat is handel in geld. Want geld in zichzelf heeft geen waarde. En als het verkocht wordt, en gekocht wordt, wordt verondersteld dat het in zichzelf waarde heeft. En eigenlijk is dat de doodslag voor de economie, om zo te zeggen. Eigenlijk is het gewoon diefstal. Want geld vertegenwoordigt misschien wel, maar in zichzelf is het niks. Ik weet niet hoe ik dat beter moet uitleggen. Ik kan natuurlijk wel met gemak zeggen dat van oudsher, en in ieder geval in religieuze omstandigheden, religieuze wereld, van oudsher geld waardeloos is. Dat wil zeggen, het mag niet verhandeld worden en er mag geen winst opgemaakt worden. Of in gewoon Nederlands, het trekt geen rente, je mag er geen rente voor betalen. Geld is geld en 100 euro is 100 euro. Als je het verkoopt is het 100 euro, als je het koopt is 100 euro, dat maakt niks uit. Het is en blijft hetzelfde. Als onderweg de waarde verandert, stel dat het hoger wordt onderweg, dan moet iemand het verschil aanvullen. Die is dus bestolen dan, want die was er niet in betrokken. Heb je dat? En dat is het probleem wat wij in de zogenaamde kapitalistische economie kennen. Wij rekenen voor geld rente. Wij handelen in geld zelfs. Ja, mensen doen niks anders dan handelen in geld. Wel eens in Israël geweest? Jeruzalem? Je wordt alle dagen lastig gevallen door mensen met tassen vol geld. En die handelen daarin. Geldwisselaars. Die handelen in geld. Kopen het goedkope in, verkopen het duurder. En je kan aan de beurs bewijzen, ik weet niet, ik heb er geen verstand van hoor. Maar je kan aan de beurs of waar dan ook, kun je geld kopen. En dan hoop je dat het geld intussen minder of meer waard wordt, bedoel ik. Dat het meer waard wordt, dan kun je het daarna duurder verkopen. Dan moet je inschatting maken van hoe het met de economie van zo'n land gaat enzovoort. En er zijn er, die worden de schat hemeltje rijk van. Er zijn er ook die zich volkomen vergalopperen, de straatarm worden. Ja, enzovoorts. Maar in de Bijbel staat dit gelijk aan moord. Wordt in één adem genoemd. En in het christendom was het verboden, tot in de middeleeuwen ongeveer, wanneer het maar was. Het was verboden door de kerk. Dat ging gelijk op. Kerk en wereld in die dagen was verboden. In het jodendom is het officieel ook verboden. Nou ja, die mogen rente vragen en rekenen aan heidenen. Maar onder joden onderling niet. Volgens de joodse wetten dan. Hè. Volgens de bijbelse wetten mag het überhaupt niet, geloof ik. Al worden er uitzonderingen gemaakt bij gelegenheid. Maar in principe geld is alleen een ruilmiddel. Moet een vaste waarde hebben. En in de Bijbel wordt het vastgelegd zodanig dat zoveel graan, het wordt vastgelegd aan levensmiddelen, bepaalde hoeveelheid graan kost zoveel shekels. Altijd. Heb je hem? Kan niet veranderen. En daarmee wordt de waarde vastgelegd. Vroeger hadden wij voor geld nog de goudstandaard. Maar ja, goud is vertegenwoordigt natuurlijk wel een waarde, dus ja, daar wordt ook in gehandeld. Vandaar dat we na verloop van jaren ook de goudstandaard losgelaten hebben. En dat betekent dat er helemaal geen basis is voor de waarde van onze munt. En dat we ermee bedrogen worden, dat weten wij allemaal nog. Omdat tamelijk kort geleden wij onze gulden hebben moeten inruilen voor een euro.
Niet beter.
Hè?
Je werd er niet beter op.
Nee, dat is de een zeer grote devaluatie in één klap geweest. En dat was nodig, omdat door die rente alles maar oploopt, dan kun je alleen nog maar corrigeren met inflatie. Ja, ik ga het u niet voorrekenen, maar het is echt zo. Als een bepaald bedrag vanzelf meerder waard wordt, dat kan niet. Dat betekent dus dat het per eenheid minder waard wordt. Als je één keer vanuit die 100 euro er ineens 110 hebt, dan betekent het gewoon dat die 110 net zoveel waard zijn als die 100. Als het niet zo is, heb je iemand beroofd. Heeft iemand voor moeten dokken. Heb je dat? En als dat niet kan, om wat voor reden ook, zit er niks anders op dan die inflatie officieel te maken. Maar ja, vroeger deden ze dat in de zuidelijke Europese landen. Dus dan kreeg je lires, weet u nog. Dat waren die prijzen stonden meteen overal 3-0 achter enzovoort. Zoveel duizend lire en zo. Dat was inflatie. Dat dus, omdat die economieën niet goed geleid werden, zal ik maar zeggen. En daar hebben zij de euro voor in de plaats gegeven. Maar nou moeten wij die voor die inflatie opdraaien. Daar komt het op neer. Want ja, het kan niet anders dat onze munteenheid ons geld devalueert. Door de handel daarin. Het is een fout, het is een denkfout. Maar daar zitten wij aan vast. En dat is het bezwaar van het zogeheten kapitalisme eigenlijk. Of ik voor socialisme ben. Nee joh, dan worden we allemaal arm. Dat schiet ook niet op. Maar het is gewoon niet bijbels. Betekent trouwens ook dat als de Heer wederkomt, in de 1000 jaren, in het koninkrijk van Christus op aarde, om zo te zeggen, daar dus ook andere economische wetten gelden. En als je daar geld leent, dan leen je gewoon geld en dan kan je dan terugbetalen, maar je mag geen rente, je betaalt er geen rente over. En als je het uitleent, krijg je er ook geen rente voor. Echt niet. En als je onroerend goed koopt, ja, binnen 50 jaar moet je teruggeven. Nee, voor niks. Dus groot grondbezit, vergeet het maar. Kan niet. Een halve stad opkopen en de huisjes verhuren. Gaat maar een kort poosje dat je dat kunt doen en dan moet je alles teruggeven. Kan niet ontstaan. Nee. Maar goed, dus vandaar die negatieve uitspraak over de gelddragers. De Heer zegt, zal ze uitroeien. Weet u nog hoe de Heer reageerde op de tempel in de tijd ze hebben het huis van kooplieden gemaakt. En speciaal worden vermeld de tafels van de geldwisselaars. Ja. Ja. Nee, wat me nou te binnen schiet, dat het Israëlieten waren. Nou ja, dan moet ik eigenlijk niet vertellen. Maar goed. U kent de Lommerd. De Lombard. De Lommerd komt van Lombard. De Lommerd komt namelijk uit Lombardije. Dat is een noordelijke streek uit Italië. Die bevolkt is geworden door Levieten. Zijn mensen. Ja, stam van Levi. Die zat in de geldhandel. En die vinden het prima, geld uitlenen en rente vangen. Moesten ze van leven. Het is vreemd genoeg dat wij zelfs in Nederland die term ervoor gebruiken. Het kwam uit Italië. Nou ja, maar feitelijk Levieten. Hoe ik daarbij kom, ja jongen, ik kan niet alles uitleggen. Gewoon, hè? Maar ja. Andere keer. Het zal geschieden te dien tijden. Ik zal Jeruzalem met lantaarnen doorzoeken. Heb u het licht nog? De dag des Heren, het licht. Bezoeken. Hoe vaak staat er nou zoeken? in het Nederlands bezoeken, onderzoeken, met lantaarnen doorzoeken. En ik zal bezoeking doen over de mannen die stijf geworden zijn op hun droesem. Die leg ik maar niet uit, lijkt me beter. En die in hun hart zeggen, de Heere doet geen kwaad en hij doet geen goed en hij doet geen kwaad. Ze zeggen, de Heer kijkt er niet naar om, we hebben met de Heer niks van doen, de Heer bemoeit er zich toch niet mee. Daarom zal hun vermogen ten roof worden. Het is dubbelzinnig, dat vermogen, maar het verhaal was al dubbelzinnig. Het gaat om de kracht die de mens zichzelf toeschrijft. Ander woord voor kracht is potentie, dat wat hij kan. En hier staat, nou ja, maar het wordt ten roof. Het wordt weggenomen. En hun huizen zullen tot verwoesting. Zij bouwen wel huizen, maar zij zullen ze niet bewonen. En zij planten wijngaarden, maar zij zullen dezelfde wijn niet drinken. Later, in andere profetie staat dat er een tijd komt dat ze wijngaarden zullen planten en wel degelijk daarvan de wijn zullen drinken, enzovoort. Hè? Maar hier staat, ze zullen dit doen, maar de resultaten zullen ze niet tot zich nemen. Want vers 14, de grote dag des Heren is nabij. En zo aan het eind van de avond voeg ik er dan maar even toe dat het tamelijk onzinnig is om onder de dag des Heren te verstaan. De zondag. Want die heet in het Nederlands weliswaar bij gelegenheid de dag des Heren. Maar dat is volkomen ten onrechte. Van mij mag je noemen zoals je wil. Je mag zeggen, ja, mij is toch aan de Heren gewijd. Dan zeg ik, ja, dat hangt van jezelf af. Want aan die dag is niks bijzonders. Dus het is maar... Nee, de een acht alle dagen en de ander acht de ene dag boven de ander. Maar noem het dan niet de dag des Heren, want dat is een bestaande Bijbelse uitdrukking. Heb je dat wel eens gehad? Dat je je e-mailadres opgeeft bij iemand en dat je dan terugkrijgt, ja, dat bestaat al. Ja. Heb je dat nooit? Ja. Nee? Oh, dan doen jullie het allemaal goed, ik niet kennelijk. Want dan meld ik me ergens aan en dan krijg ik, oh, dat kan niet, want het e-mailadres is gereserveerd. Ja, weet ik. En dan gaat dat fout en dan kom je er nooit meer in. Maar weet ik veel. Maar dat bestaat al. Ja, is gereserveerd. En de dag des Heren is een Bijbelse term. En die is gereserveerd. Niet voor de eerste dag der week. Zelfs niet voor de zevende dag der week. De Sabbat. Je mag trouwens ook de zondag ook niet de Sabbat noemen. Want de zaterdag heet al zo. Ja, sorry. Toen hebben wij erop gevonden dat we dan de nummering verschuiven, zodat in uw agenda de maandag de eerste dag van de week is en de zondag de zevende. Volkomen ten onrechte. Wie dat nou weer bedacht heeft. Een of andere IT'er waarschijnlijk, maar toch. Ja, maar die moet ik te vriend houden, dus daar mag ik niks voor zeggen. Dus vooruit. Maar dag des Heren, er is geen enkele aanwijzing voor de term dag des Heren als aanduiding van de Sabbat of de eerste dag der week. Al moet ik erbij zeggen, het is niet om iemand voor de schenen te schoppen, maar al moet ik erbij zeggen dat iemand heeft uitgevonden dat in Openbaring 1 de uitdrukking, een uitdrukking luidt des Heren dag. Waarvan men dan gezegd heeft, maar dat is de zondag. Als Johannes zegt, ik was in de geest on the Lord's Day. Staat er in het Engels. In het Nederlands staat er ook gewoon dag des Heren. Maar het Engels is in die zin correct dat inderdaad die woorden in het Grieks zijn omgewisseld. Ik was in de geest on des Heren dag. Het heeft men uitgevonden dat omdat die woorden verwisseld zijn, is dat dan de eerste dag der week. En dat is blijkbaar omdat men in heel de Bijbel, nou ja, moet ik het veel voorzichtiger zeggen, maar dat schiet niet op. Dan moet ik zeggen, omdat men moeite heeft om in de Bijbel te vinden dat wij als gelovigen op de eerste dag der week moeten samenkomen. En dan heeft men Openbaring 1 nodig. Want daar staat dan, ik was in de geest op des Heren dag. En dat is dan de zondag. Wat nergens uit blijkt, maar dat legt men er dan ook maar in. En daaruit moet je dan weer leren dat als de geestje wat wil openbaren en wil laten zien, dan moet het op zondag en daarom moet je op zondag bij elkaar komen. Dat is, ik heb altijd een absurde redenering gevonden. Omdat uit wat er verder volgt in openbaring blijkt dat het wel degelijk gaat over de dag des Heren. Dat is een hele boek over het oordeel van de Heer die zijn licht laat schijnen, zal ik maar zeggen, over de aardse omstandigheden. En inderdaad, een oordeel brengt specifiek ook over Jeruzalem, want eigenlijk moet deze profetie nog in die dagen vervuld worden. Heb je dat nog? En of het des Heren dag is of de dag des Heren, ja, je schrijft het anders, ja. Maar ik zou niet weten wat dat taalkundig aan zou verschillen. En in de context ook niet. Waarna ik u volgende keer dan maar meeneem naar een heleboel schriftplaatsen waar gesproken wordt over de dag des Heren. Maar ja, het is een van de belangrijkste termen. Nou, nee, ik denk dat het de belangrijkste uitdrukking is ter aanduiding van de omstandigheden van de wederkomst van Christus. Dan vloei ik meteen uit voor dat de wederkomst, wat wij wederkomst noemen, ook maar niet één gebeurtenis is, maar een reeks van gebeurtenissen. Per slot, parousia betekent aanwezigheid. Dat kan alleen maar slaan op een periode en niet maar op het arriveren als zodanig. En bovendien, via de andere uitdrukking kom je bijna niet. Waar staat de uitdrukking wederkomst in de Bijbel? Schiet je niet binnen, hè? Nee, mij ook niet. Nee, ik zal wederkomen en u vergaderen, ken ik. Maar in de Statenvertaling staat dan toch wat anders. Dat ik zal u weder vergaderen. Dus,
toekomst des Heer staat er.
Ja, wat je tegenkomt is de term de toekomst des Heer. Hoe vaak? Geen 32 keer. En dat wordt opgevat als wederkomst, maar het betekent echt, parousia is het, dat betekent presentie. Je ruikt het woord, hè? Parousia, presentie, aanwezigheid. Zie? Tegenover apousia, dat wil zeggen afwezigheid. Die staat ook in de Bijbel. Wat hebben we nog meer? Zijn verschijning. Hoe vaak staat het in de Bijbel? Zijn openbaring, hoe vaak staat het in de Bijbel? Een dood enkele keer. De grote verdrukking. Nou, als je strikt neemt, niet eens één keer. Nee. Want als dan zal grote verdrukking, staat niet de, als dan zal grote verdrukking zijn, hoedanig niet is geweest van het begin der wereld en ook niet zijn zal. En die is ontleend aan, dat is Matthäus 24. En die is ontleend aan Daniel 10, 12, nee, daar ben ik even aan, 10. Grote verdrukking. Benauwdheid, hoedanig niet is geweest sinds er een volk geweest is op aarde, maar duidelijk de grote verdrukking. Schrik maar niet hoor, hoe vaak staat er in de Bijbel het duizendjarig rijk? Nog moeilijker, het duizendjarig vrederijk. Met excuses aan Johannes de Heer, hoe vaak staat het in de Bijbel? Nooit. Komt niet voor. Je moet eens opletten met die uitdrukkingen. Maar dag des Heren. Jawel, zo heet het. Dat is wanneer de Heer wel degelijk zich zal manifesteren, aan het licht zal brengen en als licht zal verschijnen en daarmee de mensheid als zodanig, beginnend met Israël, misschien beginnend eigenlijk nog met Juda, maar dan Israël, zal oordelen en de volkeren aan zich zal onderwerpen. Dat men de weggeredeneerd heeft en de term een andere betekenis heeft gegeven, zonder verwijzing naar Bijbelteksten, is natuurlijk toch omdat het gros van het christendom geen flauw idee heeft van de wederkomst van Christus om op aarde de volkeren te oordelen en ook de facto aan zich te onderwerpen om namens zijn eigen koninkrijk hier op aarde te continueren voor de tijd van een millennium. Minstens. Heb je die? Daar gelooft men niet in. Dus wat moet je dan uitleggen de dag des Heren? Dan wordt het hooguit, dat is de jongste dag. Maar dat blijkt uit de beschrijving van de dag des Heren ook niet dat het dat is. Dus wat moet je dan nog met de uitdrukking? Maar kennelijk kan men ongestraft Bijbelse uitdrukkingen gebruiken voor iets wat in de praktijk in de Bijbel helemaal niet geleerd wordt. En soms ook helemaal niet bestaat. Dat is wat gebeurt. Maar goed, we hebben het daarover. Hopelijk nog enige malen als het doorgaat. Want Zefanja heeft het nergens anders over dan dat. Over de dag des Heren. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen dat wij hebben dat profetisch woord dat zeer vast is. Dat tot ons spreekt en licht geeft, omdat het openbaart. Want dat woord maakt openbaar. In dat woord vinden wij u, die zich bekend maakt, niet alleen als die God die hemel en aarde geschapen heeft, maar ook als de Heer Jezus Christus, die voor ons verzoening tot stand gebracht heeft en een weg in het heiligdom en tot het nieuwe schepping heeft ingewijd. Wij danken u dat wij daar reeds deel aan gekregen hebben. Door de opstanding van Christus hebt u ons wedergeboren tot een levende hoop, op grond van geloof, en ons gemaakt tot uw kinderen en daarmee tot zonen, geroepen zonen, onderweg naar een erfenis die u voor ons in de hemel bewaard wordt. Want u hebt ons gemaakt tot erfgenamen van uw koninkrijk. En Vader, wij danken u voor het voorrecht dat we daaraan deel hebben, maar ook dat we ons dat reeds nu eigen mogen maken, dat we ons nu bewust mogen worden, opdat wij hier in deze wereld weliswaar zouden leven als vreemdelingen en bijwoners, maar aan de andere kant als uitverkorenen Gods. Wij danken u daarom dat we hier mochten zijn op deze avond, om als uw kinderen ons open te stellen. Niet voor wat mensen leren of becommentariëren, maar ons open te stellen voor wat u ons bekend maakt in deze oude geschriften die nog steeds actueel zijn en ook zullen zijn. En daarom, Vader, wij zeggen u dank en tegelijkertijd bevelen we ons aan bij uw kracht, bij uw genade. Bewaart u ons voor de duisternis van en daarmee onwetendheid van deze wereld. En richt u ons, onze hoop en onze verwachting op de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker, Christus Jezus. Amen.